onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen zingen uit Psalm 92, daarvan de versen 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, de eerste twee versen. Gemeente, de schriftlezing is vanmiddag uit Psalm 92, zoals we die ook juist gezongen hebben, Psalm 92. Maar eerst doen we met de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen met elkaar Psalm 92. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgenstond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uw handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat ditzelfde niet, dat de goddeloze groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Want zie, uw vijanden, o Heere, want zie, uw vijanden zullen vergaan, al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis des Heren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht.
Gemeente, laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, in u is geen onrecht. Geen onrecht. In ons wel. Heel veel zelfs. O Heere, onrechtvaardige mensen die een rechtvaardige God moeten ontmoeten. Wie zou dat kunnen? Wie zou dat kunnen, o Heere? Niemand. Nee, niemand. Tenzij dat u onrechtvaardige mensen weer wil ontmoeten. Ja, ze wil rechtvaardigen. En daar mogen we vandaag opnieuw van horen, dat deze God
niet alleen een rechtvaardig God is, maar ook een barmhartig God is, die zondaren nodigt om te komen tot zijn Zoon, om gerechtvaardigd te worden door zijn verdiensten, door zijn bloed. O, dan nodigt u hier vanmiddag de grootste vijanden, de grootste zondaren, om niet door te gaan in onze onbekeerlijkheid, om niet te volharden in het ongeloof, maar om zich te wenden tot u. Want, zegt u, ik heb geen lust in uw dood, maar in uw leven. Daarom heeft u uw eigen Zoon gegeven, de rechtvaardige, de enige rechtvaardige, die heeft geleden voor onrechtvaardigen. De moordenaar aan het kruis, die kwam tot die heerlijke, maar ook die eerlijke belijdenis. Wij rechtvaardiglijk hier aan het kruis, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar daarom kan hij juist hij middelaar zijn tussen God en mensen. Juist daarom is er een weg tot u, o Heere. En wij bidden u wil door uw Heilige Geest ons allen op die enige weg brengen of verder voortleiden. Wij bidden u, Heere, werk in ons aller hart, dat we dat mogen zien, dat er buiten de Heer Jezus Christus geen weg is tot de zaligheid. Geen weg is tot u terug. Geen weg is tot het vaderhuis met de vele woningen. Maar dat hij de enige weg is. O, maak hem vanmiddag ook dierbaar. Maak hem beminnelijk. Maak hem schoon. Maak hem liefelijk. Zoals vanmorgen hier en ook gehoord mocht worden. Dat hij is als die appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefst onder de zonen. En Salomo mocht het uitroepen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. O Heere, we geven dat we begeren onder die appelboom te gaan zitten. Dat we begeren om van die heerlijke vrucht te eten. Eenmaal hebben we gegeten van een andere vrucht. Van de zonde. Maar nu zegt u, nou heb ik een boom. Een boom des levens. Nou heb ik een vrucht. Als je daarvan eet, zul je nooit meer hongeren en nooit meer dorsten. Wie hiervan eet, zal eeuwig leven. Geef het, Heer, alstublieft in onze harten, dat we zo met al onze ongerechtigheden, met onze zonden, maar ook met al onze moeite en ons verdriet, tot hem zullen gaan, die nog nooit iemand heeft afgewezen, die het van hem verwachtte, die ook vanmiddag nodigt vermoeiden en belasten, om bij hem rust te vinden. En u zult die rust geven, niet omdat die mensen het verdienen. O nee, als we het verdienden, Heere, dan moest u toch eerlijk zeggen, zo gaat het niet, zo kan het niet. Het is onverdiend, het is genade, maar u doet het omdat u liefde heeft tot mensen, tot zondaren, wonderlijke liefde. Maar daarom is het ook het allergrootste wat u kon geven, uw eigen Zoon, als die appelboom. Heere, wil geven dat we zo vanmiddag ook het beeld, het andere beeld dat ons wordt gegeven in uw woord mogen kennen en daardoor mogen worden onderwezen. Het beeld van een boom in het oosten, de palmboom. En dat we daar ook ons leven in getekend mogen zien, of dat we begeren om daar ons leven in getekend te zien. De rechtvaardige die zal groeien als een palmboom en ook vruchten zal voortbrengen. We bidden u om die vrucht, we bidden om die groei, we bidden om die plaats. Heere, gedenk aan allen die ook dat werk mogen doen in uw koninkrijk. De dichter eindigt ermee dat ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Ja, zelfs in de grijze ouderdom wil dat doen, Heere, ambtelijk en niet ambtelijk. Ieder op zijn plaats of haar plaats. Geeft u wijsheid waar wij geen wijsheid hebben van onszelf. Wilt u ons voortleiden in de wegen die we moeten gaan? Heeft Heere bovenal veel liefde tot u en tot de mensen. Dat we ambtelijk ook net als de Heer Jezus bewogen zullen zijn met de mensen die voor ons zitten of staan. De mensen in de woningen bewogen om hun zielenheil. En dat we zo net als de Heer Jezus niet anders kunnen doen dan deze enige weg verkondigen en deze enige troost in leven en sterven voorhouden. Heere, geef ons daarin ook eerlijkheid. Is dat ook nodig om altijd uw woord eerlijk te laten spreken? Zonde en genade, behoud en verderf. Maak ons getrouw in al onze taken. Ook buiten de gemeente, Heere, wees met een ieder op zijn of haar plaats, ook als we in deze vakantieperiode mogelijk wat rust zoeken. Wilt u in het bijzonder niet alleen rust voor het lichaam geven, maar ook rust voor onze zielen. Dat we in het bijzonder dan ook die tijd mogen gebruiken om wat te lezen en te onderzoeken. Dat het ook een gezegende tijd mag zijn door gesprekken met elkaar. Wilt u zijn, Heere, met bijzonder ook de dienaren die uit mogen gaan. Wilt u ze sterken? Wilt u ze helpen? Wees met de studenten en kandidaten. Bedenk aan allen die zo ook een bijzondere plaats mochten krijgen in uw wijngaard. Maar zo hebben we toch, als het goed is, allemaal een plaatsje gekregen om goed van u te spreken. Wil geven dat we dat ook zullen doen. Ten aanzien van de mensen die om ons heen staan, die in onze omgeving verkeren, geef ons vrijmoedigheid, Heere. We zijn vaak zo beschaamd, zo bevreesd om iets van u te zeggen. Maar geef, Heere, daarin ook een tong om te spreken. Denkt u, Heere, aan de overheid, hier plaatselijk, het college van burgemeester en wethouders. Denk ook hem in bijzonder, Heere, die ook in ons midden mag zijn, onze burgemeester. U weet ook van zijn verdriet en van zijn weg. Sterk hem. Wees zo, Heere, ook met de bestuurders, provinciaal en landelijk, ook internationaal. Mogen we daarin ook ervaren dat u de wereld niet loslaat. Ook al zien we steeds minder van u en van mensen die u nog vrezen. Dan wordt het wel een bange tijd. Zo houdt uw eigen woord ons voor. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus. Zal ik nog geloof vinden in die laatste dagen? Zal het er nog zijn? Het zal heel weinig gevonden worden. Maar toch, het zal er zijn. Heer, geef ons ook daarom verwachting. Niet van aardse koninkrijken en van aardse bestuurders, maar van de koning der koningen. Die komt, die terugkomt om te richten, om te rechten en om zijn vrederijk te stichten. Heere Jezus, geef ons dat hartelijke verlangen naar die dag dat u terugkomt. Daarom bewaar ons voor aardsgezindheid. Bewaar ons ervoor dat we in plaats van pelgrims vaste bewoners dreigen te worden van deze aarde. Want u zegt, hier beneden is het niet. Het nieuwe Jeruzalem, dat zal neerdalen op deze aarde. En dan zal er volkomen gerechtigheid zijn. Doe ons daarnaar uitzien, Heere, zoals de ouden daarnaar uit hebben gezien. En zoals de kerk der eeuwen ernaar uit heeft gezien. Zoals onze belijdenis daarmee eindigt. Na die dag verlangen wij met een groot verlangen. Wek het verlangen in ons op, Heere. Gedenk aan degenen die nog onbereikt zijn met deze boodschap. wil daarom ook het werk van zending en evangelisatie, wilt u het zegenen en wil geven dat zo wereldwijd uw naam zal worden verheerlijkt onder Joden en onder de heidenen, ook in ons land. Heere, wij bidden u dat om Jezus' wil. Amen. Gemeente, we zingen opnieuw uit Psalm 92, daarvan de versen 3, 7 en 8. 92, de versen 3, 7 en 8. Een bijzonder, het zevende vers, daar zal straks de preek ook over gaan. Voor de palmboom, rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. De palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoofds de hand, hij doet het, hun wasdom steeds vermeren. En wat een rijke belofte, gemeente, ligt er dan ook deze psalm ook in het bijzonder voor de ouderen. En er zijn veel beloften voor de kinderen in de Bijbel, voor de jeugd, maar toch ook in het bijzonder voor de ouderen nu. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, ze zullen groen en fris gewenste, door God gewenste vruchten dragen. Om met verheugde monden te roemen terecht mijn Gods. En wat is dan de inhoud daarvan? Wel dit, in hem, mijn vaste rots, Jezus Christus, hij is die enige rots, is het onrecht nooit gevonden. Psalm 92, de versen 3, 7 en 8. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid om ook uw liefdegaven aan de Heer en zijn dienst te geven. Eerste collect is voor de diaconie, tweede voor de kerk en de derde is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Gemeente, zoals u inmiddels begrepen heeft, wil ik u vanmiddag bepalen bij een andere boom dan de appelboom, die u vanmorgen mocht overdenken. En nu gaat het beeld naar de palmboom, een Oosterse boom, die we tegenwoordig ook wel wat vaker in Nederland aantreffen, maar dan ja, komt die eigenlijk uit een ander land, wordt die geïmporteerd, maar in het buitenland vindt u ze, zoals bij ons, de kastanjebomen en de eikenbomen, toch wel heel erg onze landschappen bepalen. De palmboom. U vindt dat in vers 13a van Psalm 92, waar we lezen, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden de christen in het beeld van de palmboom. Ik heb er zelf tussen haakjes bij staan. Het geheim van de palmboom. Misschien mag ik wel zeggen, gemeente vanmiddag, het geheim van de christen. Een geheim. Een geheim, dat is iets, ja, dat je niet meteen weet, maar soms maar een heel beperkt aantal mensen kennis van hebben. Misschien maar twee mensen. Het is ook een bijzonder gemeente, het geheim van Christus en zijn bruid. Je zou kunnen zeggen, het geheim van de appelboom en de palmboom. Vanmorgen ging het over de appelboom en de bijzondere Heer Jezus Christus. En ik moest zojuist denken aan zondag 12. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En dan komt het antwoord, wie hij is. En dan gaat het de opsteller verder met vraag 32, maar waarom word jij een christen genaamd? Zou kunnen zeggen, wie is de christen dan? En dat mag dan in het bijzonder verklaard worden vanuit het beeld van die palmboom. Vijf aandachtspunten. Allereerst staan we stil bij de plaats van de palmboom. Waar vindt u die palmboom nu eigenlijk en hoe ziet de dichter dat in Psalm 92? Vervolgens gaan we naar de bron. Waar haalt die boom zijn vocht vandaan? In de derde plaats staan we stil bij de groei. Die palmboom heeft een hele bijzondere groei. En die groei, die wordt soms onderdrukt. Daarom staan we ook stil bij de verdrukking in de vierde plaats. En tenslotte, gemeente, de palmboom geeft vrucht. Een rijke vrucht. Dus wij staan stil bij de christen, getekend in het beeld van de palmboom. Vijf aandachtspunten. Allereerst de plaats, vervolgens de bron, dan de groei, vervolgens de verdrukking en tenslotte de vrucht die die palmboom geeft. Maar eerst iets algemeens. Deze psalm, deze Sabbatspsalm, zo wordt hij wel genoemd. Misschien leest u hem ook wel zondagsmorgens. Het is een hele goede gewoonte om deze psalm met elkaar te lezen. Om daar de zondag mee te beginnen. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is een lofpsalm. Wie het is geweest, we weten het niet. Iemand die door God is verlost van grote nood, uit gevaren. Sommigen wijzen wel op Adam. Zij stellen dat Adam de eerste is geweest die het begin van deze psalm al heeft gedicht. En dat het zo zou zijn overgeleverd en uiteindelijk in de Bijbel is terechtgekomen. Nou, dat kan heel goed natuurlijk. Hè? Dat Adam inderdaad op die wijze al een lofpsalm op de Heer en op zijn werken heeft gegeven. Want dat staat inderdaad heel centraal. Het is een lofpsalm, individueel, voor een persoonlijk mens, heel persoonlijk, die de Heere wil erkennen in zijn leven, maar ook collectief, met elkaar. Het is ook een psalm die juist op de Sabbat door de priesters werd gezongen. Er waren meerdere psalmen die men collectief zong in de tempel en daarvoor in de tabernakel. En voor elke dag had men eigenlijk wel een vaste psalm. Voor de Sabbatdag deze, Psalm 92. Met elkaar werd hij dan gezongen. En gemeente, dan valt het op dat de Heere de eer krijgt. Dat is nou precies wat hoe een mens op aarde is. Daar begint het dichter al mee. Dat men in de morgen stond, dus zodra het al begint te lichten, dat we dan de Heere al de eer gaan geven. Uw goedertierenheid verkondigen. En uw getrouwheid in de nachten, in de avonden. Dus eigenlijk altijd, hè. 'S morgens, en overdag en 's nachts. En niet alleen met de mond, maar ook met de instrumenten, op het 10-snarig instrument en op de luit. Met een voorbedacht lied op de harp. En dan komt de reden. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uw handen. Gemeente, waar is die dichter nou zo blij over? En waarom zongen de Joden in bijzonder deze psalm? Waarom zijn ze verblijd? Wel, ze zien op de werken van God. De werken in de natuur, zijn scheppingswerk. Hij die mens en dier en plant heeft geschapen. Niet als u de Bijbel doorleest, dan komt u voortdurend dat loflied tegen. God de eer over alles wat geschapen is. Denk aan het lied van Ager in het boek Spreuken. Maar we komen het op zoveel plaatsen tegen dat de Heere wordt verheerlijkt in het rijk van de natuur. Heere, wat heeft u alles wonderlijk gemaakt. Dat we toch zo ook een bijzonder in de vakantieperiode naar de natuur zullen kijken. En de Heere daarin zullen erkennen. Gemeente, ga eens rustig stilstaan bij een bloemetje. Bekijk het eens goed, ruik er eens aan en zeg, dit is gemaakt door onze schepper. Of als je zo voor een weideboeket staat, soms die hele weilanden of hele bergen bezaaid met bloemen. Kijk eens naar al dat machtige, dat heerlijke werk van de Heere. We lopen er vaak zo makkelijk aan voorbij. De dichters deden dat niet. Die keken goed om zich heen en ze zeiden, moet je toch eens kijken hoe de Heere dat alles heeft gemaakt. Welk mens is in staat om een boom te maken? Welk mens is in staat om een bloemetje te maken? Dat leeft. Welk mens is in staat om een reusachtige arend te creëren die kan vliegen met een instinct, een jagersinstinct. De dichters hebben dat beschreven, hoe die arend voor zijn jongen zorgt, hoe de arend zijn prooi zoekt. Of dat kleine musje, waarvan de Heere Jezus zelf zegt dat hij niet één musje zal vergeten, dat Gods wil zelfs gaat over de musjes of de raven die naar Elia werden gestuurd om eten te brengen. Job die krijgt een hele les van de Heere. Als Job zegt, Heere, ik begrijp u niet. U moet zich toch maar eens verantwoorden waarom u al mijn kinderen hebt afgenomen. En waarom u mij zo ziek hebt gemaakt. En waarom mijn goederen zijn afgenomen. Waarom, Heere? En dan zegt de Heere, niet nou Job, dat zal ik je haar fijn uitleggen. Maar dan gaat de Heere vertellen wie Job is en wie hij is. En zegt de Job, heb je alles gezien? Heb je de natuur wel eens bekijken? Eigenlijk krijgt hij in de eerste plaats een les uit de natuur. Job, waar was jij toen ik die grote leviathan schiep? Toen ik die walvis maakte? Waar was je toen, Job? Was je toch niet bij? Job, ik hoef geen verantwoording af te leggen aan mijn schepselen. En dan zien we hoe langer de Heere doorgaat met dat onderwijs, hoe kleiner Job wordt en zegt, o God, grote God, zijn hand gaat op de mond. Wat is de Heere, mag ik het zo zeggen, wat is die toch onbevattelijk in zijn scheppingsdaden? Wie had een mens kunnen maken? Wij denken dat we slim zijn. Dan maken we een robot. Ja, best knap. Maar gemeente, een robot of een mens? We hebben nog nooit enig leven kunnen maken, hè? Er is altijd iets nodig om iets, een levende cel, om daarmee verder te gaan. Maar er is nog geen één wetenschapper geweest die een levende cel heeft kunnen creëren. Met zoveel eigenschappen zoals we dat in het DNA vinden. Ach, het is toch erg daarom dat er zoveel mensen zijn die vandaag de dag proberen God eruit te praten. In het ongeloof. En die zeggen, ja, dat is uiteindelijk allemaal plotseling ontstaan, een grote knal. En toen is het leven begonnen, daar zijn miljoenen jaren overheen gegaan. Maar dat is een klap in het gezicht van God. Als we zo bezig zijn om te zeggen, ja, maar dat kan niet zomaar. De Heere zegt, dat kan wel. Ik ben de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En dat is wat de dichter doet. O Heer, hoe groot zijn uw werken. Zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van. En een dwaas verstaat het zelf niet. Weet je wie dat zijn, gemeente, die dwazen? Dat kunnen zelfs topwetenschappers zijn. In de ogen van de Bijbel, in de ogen van God zelf, kunnen topwetenschappers grote dwazen zijn. Omdat ze niet willen rekenen met God, hun schepper. Dat zijn de dwazen. En de Heer zegt, dat loopt niet goed af met die mensen. En dat zijn niet alleen gemeente mensen die buiten de kerk zijn, dat begrijpt u. Ook een net kerkmens die ten diepste God buiten zijn hart heeft gehouden en dat blijft doen. Eenmaal zegt God, eenmaal zal ik je toch ontmoeten. En dan is het wat hier staat in vers 8, dat de goddelozen groeien als het kruid en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in de eeuwigheid verdelgd worden. Dat is het einde van allen die zo denken en zo praten over God. Het werk van de schepping. Maar ook het werk van de herschepping, gemeente. En een van onze ouden die zegt het heel mooi. Hij zegt, het was groot wat God heeft gedaan in de schepping. Dat was groot. Dat was zeer groot. En God heeft zich erin verlustigd. Maar het werk van de herschepping is nog groter. Nog groter. Herschepping. Zondaren. Die weer met God verzoend worden. Ja, gemeente, want daarvoor moest God zichzelf gaan geven. Daarvoor moest hij zijn enige zoon gaan geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Het werk van de herschepping, afgebeeld in de tabernakeldienst, afgebeeld in de tempeldienst, in het brandofferaltaar, in het reukofferaltaar, in het koperen wasvat, in heel de priesterdienst, in al de ceremonieën. Het is alles voorzegd. Zo zou God het gaan doen. Gemeente, in Christus lopen al die lijnen uit die tempeldienst samen. Hij is het altaar. Wij hebben een altaar, zegt de apostel. Jezus Christus. Hij is het offer. Hij is de vervulling van heel deze dienst. Hoe groot, Heere, zijn uw werken. Dat uw enige geboren zoon heeft willen geven. Tot een rantsoen voor velen. En dan in het bijzonder dat je zelf mee zou mogen zingen, gemeente. Want we kunnen er goed van spreken. En zeggen, wat is de Heere genadig en wat is er barmhartig. En er zelf buiten blijven staan. Dat zou wat wezen. Dat je wel eens verwonderd heeft over zoveel genade. Dat je je wel eens verwonderd heeft dat de Heere zo barmhartig wil zijn. Dat zondaren weer toegang kunnen krijgen tot het Vaderhuis. Dat God zijn Zoon heeft willen geven. Maar verwondering is nog geen geloof. Er zijn er velen geweest die hebben zich verwonderd over de Heer Jezus. Er zijn er velen geweest die hebben zich verwonderd over de prediking van Petrus en van de apostelen en van Paulus. En toch dezelfde gebleven. Persoonlijk, Heere, dat u mij hebt willen herscheppen. Dat u mij hebt willen vernieuwen. Waarom was het op mij gemunt, zong een dichter. Op mij, hij was verwonderd. Hij kon het niet bevatten. O God, dat hij naar mij heeft willen omzien. In een wereld waar zoveel gaan verloren. Zoveel. Maar mij. Mij is barmhartigheid geschied. Mij, zegt apostel Paulus, de grootste der zondaren. En zo komen we, gemeente, bij het andere beeld. Enerzijds het beeld van de mensen die inderdaad misschien wel heel voorspoedig kunnen zijn in hun leven. Er wordt hier gezegd, ze groeien als het kruid, ze groeien als gras. Heel snel kan het gaan als het veel vocht krijgt en warmte, groeit het hard. Maar ze vergaan weer. Beeld van de vergankelijkheid. Maar daarentegen de rechtvaardigen. De christen wordt hier bedoeld. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Als een palmboom. Waar vinden we die palmboom, gemeente? Onze eerste gedachte, de plaats van die palmboom. Ja, we zeggen in tuinen. In prachtige parken. Nou, dan vind je ze tegenwoordig ook wel. En weet u dat eigenlijk de palmboom gewoon midden in de natuur wordt gevonden? En in wat voor een natuur? In een woeste natuur. Kijk, een appelboom, zoals u dat vanmorgen mag horen, vindt u niet in de woestijnen. Daar kan die appelboom niet groeien. Die zal, in heel korte tijd zal die sterven vanwege het gebrek aan water. En dat zie je nu ook in ons eigen land. De hele natuur zucht onder de droogte. De fruittelers hebben het ontzettend moeilijk. Sommigen die proberen met tankwagens hun bomen wat water te geven. Sommigen mogen nog besproeien, maar anderen kunnen niks doen. Je moet zich eens voorstellen dat zulke bomen in de woestijn zouden staan. In no time zouden die bomen vergaan. Maar die olijf, deze palmbomen vindt u wel in de woestijn. Dat is het wonderlijke van deze boom. U vindt ze gewoon zoals het volk van Israël ze op een gegeven moment ontdekte. Die 70 palmbomen en die 12 waterfonteinen. Palmbomen midden in de woestijn. U vindt ze bij Jericho, de palmstad, midden in de Judea-woestijn. Een stad die helemaal groen is als het ware van de palmbomen. Wonderlijk zou je zeggen. Hoe kan dat? In een plaats waar de temperaturen veel hoger zijn dan wij ooit hier hebben meegemaakt. Wij vinden 35 graden heel wat, maar gemeente in die woestijn is het nog veel warmer. En waar weken, maanden, soms zelfs jaren geen regen valt. Daar vindt u ze toch. Wonderlijk. Kom daar zo op terug. In de woestijn. Ja, mag ik dat toch even overzetten naar het geestelijke leven? Gemeente, de christen, daar wordt hij getekend als de rechtvaardige. Rechtvaardig in Christus. Anders niet, anders is hij alleen maar onrechtvaardig. Die christen vindt u in de woestijn van het leven. De Heer zegt niet tegen zijn kinderen, nou mogen jullie allemaal bij elkaar gaan zitten in een mooie tuin. Of in een verzamelgebouw, in een soort klooster. En jullie hebben geen taak meer in deze wereld. U weet, er waren mensen die dat wel propageerden. Die zeiden, ja, de echte gelovigen die kunnen het beste in een klooster gaan zitten. En zich alleen maar bezighouden met zogenaamde geestelijke zaken. En die hebben eigenlijk geen taak meer in deze wereld. Dat is niet waar, zegt de Heer Jezus. Nee, ieder heeft zijn eigen taak gekregen. Gemeente, de Daniels van toen zijn er ook nu. Heer wil niet dat wij zeggen, nee, we nemen geen verantwoordelijkheid als burgemeester of wethouder of directeur of in de eenvoudige beroepen net zo goed. De beroepen waarbij vooral handenarbeid belangrijk is. De Heer zegt niet dat je geen metselaar moet worden of geen timmerman, omdat op de bouwplaats misschien wel gevloekt wordt, omdat er mensen zijn die God niet vrezen. Nee, we hebben allemaal onze plaats. Hij zei, het zou de wereld, zegt de Heer, gewoon in de wereld staan. Ieder met zijn of haar verantwoordelijkheid en haar of zijn taak. En zoiets door gaan geven, ja, van dat geheim. Daar kom ik aan het eind nog op terug. Dat verkondigen dat de Heere recht is. Maar midden in de wereld, in de woestijn van dit leven. McShane heeft dat ook zo eerlijk gedicht. Hè? Hij zegt, onder dat heiligend kruis, door deze aardse woestijn, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Dat, de woestijn van het leven. Dat wil dus wel zeggen, gemeente, dat terwijl we ons werk doen, terwijl we onze verantwoordelijkheden nemen, terwijl we onze plaatsen innemen, dat we toch belijden, hier beneden is het niet. Ook al wordt hij nog zo rijk gezegend met geestelijke talenten of met goede handen die zeer vaardig zijn. Of misschien mag u heel gezegend worden met allerlei verantwoordelijkheden die je mag dragen. Of lieve gezinnen met lieve kinderen of een lieve man en lieve vrouw. Hier beneden is het niet. De pelgrim is hier niet thuis. Die gaat door de woestijn. Het volk van Israël was niet thuis in de woestijngemeente. Ze mochten wel een poosje uitrusten. Daar bij die waterfonteinen en bij die palmbomen. Maar het was niet het land der rusten. Mozes moest hen eer opwekken om verder te gaan. De Heer Jezus, de Heer zei, ga door, ga verder. Het volk moet verder trekken. Zeg het volk, dat ze verder zullen trekken. Ze mochten wel even uitrusten. Maar het Kanaan, dat land, dat was het land van de rust. En dat Kanaan, gemeente, dat is een afbeelding, een beeld van het hemelse Kanaan, het land der rust. Hier op aarde vinden we niet de rust. We mogen onszelf ook die rust niet geven. We mogen die woestijn niet zo fijn gaan vinden dat we zeggen, laat ons hier maar altijd blijven. Dat is niet goed. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Augustinus die schrijft in een van zijn preken. Hij zegt, deze wereld is een herberg. Een herberg. Onze huizen, ons werk, onze familie. Nou, vul het allemaal maar in. Het is als een herberg. Maar zegt hij, een herberg, daar woon je niet. Daar verblijf je slechts korte tijd. Hij zegt, en de Heere zal er wel voor zorgen dat er zoveel moeite en verdriet door je eten wordt geroerd, dat het eten hier op aarde je niet al te lekker zal gaan smaken. Daar heeft de Heere zijn middelen voor, omdat zijn kinderen het niet te veel naar hun zin zullen krijgen hier op aarde. Maar geen, geef daar eens antwoord op, vanuit uw eigen leven. Bent u een pelgrim of bent u geen pelgrim? Ervaart u het pelgrimschap of zegt u, nou, als ik niet zou weten dat er een God is die straks recht zal spreken, dan was het wat mij betreft hier prima. Dan zou ik hier nog heel lang willen blijven. Zo lang mogelijk. Zeg, het is heel eerlijk, u hoeft dat niet tegen mij te zeggen, maar u moet daar wel een antwoord op hebben. Wat, als er nou eens geen eeuwige verdoemenis was, gemeente. Je hoeft er daar niet bang voor te zijn. Zou je dan hier altijd willen blijven? Zegt hij, nee. Nee, want ik ben hier niet thuis. Mijn thuis is in de hemel. Is waar de Heer Jezus is. De gemeente, we kunnen grote woorden hebben. We kunnen prachtige verhalen vertellen tegen elkaar. We kunnen misschien wel ongelooflijk vroom doen ook. Maar de Heer prikt er helemaal doorheen. En echt... Woorden zijn maar woorden. Het gaat om waar ons hart naar uitgaat. Is uw hart in de hemel of niet? Is uw hart bij de Heer Jezus of niet? Is Hij uw liefste, ja of nee? Kent u die appelboom? Heb je eronder gezeten? Zegt u, zijn vrucht is me lieflijk en hem wil ik straks aanschouwen, gemeente. Daar gaat het om. Echt waar. Het minder kunt u het niet doen. Maar aan onze tweede gedachte. Die plaats, die hebben we gezien. En nu de bron, want dat is het geheim van de palmboom. Gemeente, die palmboom die kan groeien in de woestijn. Weet u waarom? Omdat die een hele diepe wortel heeft. Hele diepe wortel. Zo diep gaat die wortel, dat die wortel soms wel net zo lang is als de palmboom zelf. Nou, die palmboom kan wel 30 tot 40 meter hoog worden. Moet u nagaan dat die wortels dus ook zo'n 30 meter diep zouden kunnen zijn. Zo'n diepe wortel, waarom? Wel, die palmboom moet water hebben. En dat water zit soms ontzettend diep in de woestijn. En daar haalt hij zijn water vandaan. Dus al regent het maanden niet, dat geeft voor die palmboom niet. Die haalt zijn water heel erg diep. Uit de diepten van de aarde. Dat is zijn geheim. En vanuit die diepe wortels wordt het water door de stam gestuurd. Naar de kruin, naar die takken, naar die palmtakken en naar de vrucht. Zo wordt de vrucht afgezet. Een bron. En dat is inderdaad voor een pelgrim ontzettend bemoedigend. Als het volk van Israël naar die palmbomen ziet, dan weten ze, hier is water. Hier zijn verborgen bronnen, want anders zouden die palmbomen ook niet kunnen overleven. Daar is water, daar zijn fonteinen, diep liggend soms, jawel. Gemeente, we gaan het weer even overzetten vanuit Psalm 92, want ja, waar haalt die christen dan zijn water vandaan, zijn vocht? Ja, u vindt dat in vers 14, die in het huis des Heeren geplant zijn. Dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Dat is
een heel mooi beeld van de bron. Die palmboomgemeente, in dit geval de christen, de ware gelovigen, die kan niet leven van het woestijnzand van deze wereld. Dat kan hem niet bevredigen. Dat geeft hem geen vrede. Dat geeft hem geen vervulling. Dat geeft geen toekomst. Die moet het hebben van deze bron, van dit water. Van het levende water. Ja, daar heeft u het al, gemeente, daar heeft u het al. Wat heeft de Heere Jezus dat ook zelf toegepast? Als hij daar op dat tempelplein gaat staan op de laatste dag van het feest. U vindt dat in Johannes 7. En dan plotseling roept, zo iemand dorst, die komen tot mij en nemen. Ja, die drinkt van mij. En dan zegt hij, dat is geloof, wie in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit hem voortkomen. Meent Jezus Christus, hij is het levende water. Daar gaat het om. En daarom die voorhoven, dat hele tempelcomplex, alles wijst heen naar deze bron. Deze bron, hij is het alleen waar alles op gericht is. Dorst, wie dorst heeft, die komen. Ik vind dat in de kanttekening 14. Dat is die Christus door het ware geloof ingelijfd en ware lidmaten zijner kerk zijn. Die zijn geplant in de voorhoven van de tempel. Die zijn geplant in het geestelijk huis, in het gezin van God. Geplant, gemeente, door hem. Ze zijn erachter gekomen dat ze niet kunnen leven van deze woestijn. Daar kom je jong of oud achter, dat dit leven je niet kan vervullen. Je komt erachter dat je zonder God geen toekomst hebt. Weet je, dat is het werk van de Heilige Geest. Die maakt mensen onrustig. Zo onrustig dat ze het niet weten waar ze het moeten zoeken. Behalve bij hem. Behalve bij het woord van deze God. Augustinus zegt onrustig in ons hart. Totdat het rust vindt in God. Dat is onze bestemming. Gemeente, daarom hebben we geen rust. Zoals een duif die onderweg is naar huis. Geen rust heeft voordat hij weer thuis is. Soms moet hij daar wel 1000 kilometer voor vliegen. Dat dier heeft geen rust. Of een vogel die een nestje wil gaan maken, heeft geen rust totdat het eindelijk een plaats vindt waar het nestje kan gaan bouwen. Zo is dat hart. Dat vindt alleen maar rust bij God. Dat is de Heilige Geest. Die aanhoudende onrust gaat geven. Want we kunnen van nature, ja, we hebben allemaal een bepaalde onrust. Maar die onrust kunnen we wegstoppen. Die onrust kunnen we proberen weg te nemen. De een doet dat door veel meer te gaan werken. En de ander die doet dat door proberen wat te verdienen en te sparen. En zeggen, als ik nou een mooi spaarpotje heb, als ik nou maar dat huis kan kopen of die auto kan kopen. En dan probeert hij dat weer en weer. En iedere keer breidt hij dat uit. En weer een ander zegt, als ik maar heel veel kennis krijg, dan... Ja. Ja, zo heeft gemeente de duivel, want die zit daarachter. Die probeert ons te verblinden. Met allerlei middelen. Voor de een is dat misschien ogenschijnlijk iets legitiems. Voor de ander zijn het echt uitbrekende zonden. De een zoekt het misschien wel in de ontspanningswereld. De wereld van muziek en film en uitgaan en... Vul het allemaal maar in. Misschien wel in de wereld van de erotiek. De wereld van het materialisme. De apostel zegt, zo verblindt u onze zinnen. En zo probeert u ons te laten drinken uit allerlei bronnen. Maar het zal niet bevredigen. We kunnen er niet mee voor God verschijnen. Het kan ook zijn dat u ons laat drinken uit de bron van... Van een net kerkmens, als we maar netjes leven. Als we maar zo trouw mogelijk meeleven. We zijn toch wel anders dan de andere mensen. Want ook op die manier zijn velen verleid geworden. Denk alleen al aan al die mensen
in de tijd van de Heer Jezus. Hoeveel waren er niet die op die manier zonder God leefden? Daarom riep Jezus het uit op die laatste dag van het feest. Zo iemand dorst, die komen tot mij. Dat waren allemaal trouwe kerkgangers. Dat waren allemaal mensen die trouw meeleefden met de Joodse feesten. Die naar de tempel kwamen. Maar de Heer Jezus ziet dat ze het enige nodige missen. Alleen door hem is er toegang tot God. Dat is wat hij tegen die vrouw zei aan de Jacobsbron. Vrouw, vrouw, als je zou weten wie ik ben. Als je het zou hebben geweten, je zou gebedeld hebben om levend water. Ik ben het levende water. Zo iemand dorst, die komen tot mij. En tegen die vrouw zei hij, die van dit water zal hebben gedronken, die zal leven, eeuwig leven. En toen kreeg die vrouw dorst. Ze kreeg dorst, jawel. Toen Jezus haar vertelde wie hij was, toen kreeg ze meer en meer dorst, want ze zocht naar vrede voor haar ziel. En nergens had ze die kunnen vinden. Ze had het gezocht in de zonde tegen het zevende gebod. Ze had al heel wat mannen gehad. En dan gaat hier Jezus ook die zonde aanwijzen. Vrouw, je hebt het gezocht in de zonde. Maar de zonde zal je nooit vrede geven. Nooit, gemeente, nooit. Dat geeft alleen maar meer onrust, alleen maar meer onvrede. En dan zegt die vrouw, ach, ik geloof dat er een zaligmaker zou komen, dat de Christus zou komen. Wanneer zal die komen? Weet u daar meer van? Dan gaat ze aan de Heer Jezus vragen naar de middelaar. En dat wijst de Heer Jezus beslist niet af. Oh nee. En dan gaat hij haar vertellen wie hij is. Ik ben het. Ik ben het. Die met u spreekt. De bron, de levensbron. Meent, heeft u hem al gevonden, die levensbron? Kent u dat geheim van het drinken uit deze verborgen bron? Van het dorstig geworden zijn naar deze enige zaligmaker? En het opnieuw weer dorstig geworden zijn naar hem? Gemerkt, ondervonden dat niets u kan bevredigen. Dat niets ons kan zalig maken, welk water we ook drinken, dan alleen dit levende water. Meent, het is water. Het is er in overvloed. Daarom gebruikt de Heer Jezus in bijzonder ook dat beeld van het water. Net als de profeten dat hebben gedaan. Zo iemand dorst heeft die komen. Of komt allen tot de water, alle dorstigen, komt tot de water. En gij die geen geld hebt, je kent die tekst vast wel. Dat water is er in overvloed. De Heer Jezus wil zeggen, het is er in overvloed. Ik ben de levensbron. Denk niet dat het maar voor een enkeling is. Die brongemeente, die is zo ruim en die is zo onuitputtelijk. Een bron gaat altijd maar door, weet u dat? Een echte, natuurlijke bron, die blijft water geven. Al zouden er miljoenen mensen van drinken. Die bron blijft water geven. Dat waren die bijzondere bronnen in de woestijn. De bron die de Heer gaf aan het volk van Israël. Dat is de Jacobsbron waarvan die vrouw zegt, bent u dan meer dan onze vader Jacob? Toen was die bron er al. En hoeveel mensen hebben er wel niet van gedronken? Hoeveel dieren? Bent u dan meer? Ja, zegt de Heer Jezus, ik ben nog veel meer. Wie van mij drinkt, van dit onuitputtelijke water, van dit water dat er in overvloed is, zal eeuwig leven, zal niet sterven, maar leven. Gemeente, en water. Nog een reden waarom de Heer voor het water kiest. Hij zegt dat water, dat is, ja, dat is gratis. Er is niet zo goedkoop eigenlijk als water. Hè? Water is overal beschikbaar. Heel vaak kunt u het zomaar pakken, kunt u het zomaar drinken. Natuurlijk in onze tijd is er heel veel vervuild water, maar er zijn nog een heleboel bronnen. Als u in de bergen zou lopen, misschien in Zwitserland of in Oostenrijk of misschien wel in het eigen land, in Limburg, dan kunt u zomaar water uit zo'n beekje nemen en u kunt het zo opdrinken. Zonder dat u bang hoeft te zijn dat een agent tegen u zegt, wat doet u nou? Dan mag u niet meer aankomen, dat is beschermd. Nee, dat mag. De Heer Jezus zegt, het is bereikbaar. U hoeft er niets voor te betalen. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt. Ja, is dat uw probleem? Is dat uw probleem geworden in uw leven? Dat u zegt, dat is het nou juist, ik heb geen geld. En als ik hoor van deze levensvorst, als ik hoor van deze rijkdom, dan moet ik beleiden, ik kan die betalen. Ik heb beeld. Als hij van mij vraagt betaling voor mijn zonde, dan moet ik zeggen, ik sta schuldig, oh God. Ik ben een failliete zondaar. Welkom, zegt de Heer Jezus, welkom zondaar. Want daarom ben ik juist gekomen, om armen rijk te maken. Kom dan, wie dorst heeft, die komen en nemen van dit water. Om niet, en die mag drinken, zegt hij. Gemeente, dan zal hij dat ook doen. Hij zal te drinken geven. Hij doet het door zijn Heilige Geest. Een heerlijk beeld, die verborgen bron. Telkens weer opnieuw moet daar het levende water uit gehaald worden. En gemeente, dan, ja, dan de derde gedachte, de groei. Deze palmboom die heeft een bijzondere groei. Ik zei u net al, tegenbeeld wat hier gebruikt wordt is het kruid. En dat is zeg maar het hoge gras wat heel snel opkomt en ook weer vergaat. Je zegt, kijk, dat is allemaal, ja, dat lijkt misschien wat, maar het is niks. En denk ook aan de gelijkenis van het zaad. En de Heer Jezus zegt dan, ja, er is zaad in de akker gezaaid en dat komt heel goed op. Het groeit harder dan het andere koren dat opkomt, maar het heeft geen diepte van aarde. Met andere woorden, die wortels kunnen niet verder. Er zitten stenen in de aarde en die wortels, ja, die gaan verdrogen doordat de zon op de grond schijnt en uiteindelijk verdort het. Het leek heel wat, maar het is het niet. Gemeente, de groei van de palmboom is gestaagd. Dat is geen wonderboom in die zin dat alles in één keer wordt geleerd. Er zijn wel eens mensen die hebben alles in één keer geleerd. Die hebben overal een antwoord op. Dan zit je wel eens af te vragen, ook als ambtsdrager. Dan denk je, ja, wat kom ik hier nou eigenlijk doen? Ze weten alles al. Ze weten het precies. Net of je een soort, ja, nader onderwijs mag krijgen. En daar moet je dan blijkbaar heel blij mee zijn. Ja, natuurlijk wil ik ook best wat leren, maar u begrijpt dan ook het bedoel. Dat zijn mensen die, ze hebben alles al, in één keer. Ik kom ook mensen tegen met vragen, met verlangens, met verwachting, met zoeken. En die meer van hem willen leren als ze hem hebben leren kennen in hun leven. Die zeggen, ach, er is nog zoveel meer te leren bij hem. Op die leerschool van genade, die met Paulus zeggen, opdat ik hem kennen. Opdat ik hem kennen. Ik wil meer van hem kennen als profeet, als priester, als koning. Die op de school van de Heer Jezus zijn gekomen. Die net als Maria aan zijn voeten zitten. En aandachtig luisteren. Ja, zulke mensen. Dat zijn geen wonderbomen, gemeente. En die zijn niet in één keer schaap. Ze zijn eerst lammetje. God heeft lammetjes en schapen. En die lammetjes worden vanzelf schapen, jawel. Maar dat zijn ze niet meteen. Een baby is ook niet meteen iemand die alles weet en alles kent. Zuigelingen, jongelingen, vaders. En er is ook een opwas in de genade, gemeente, in de kennis van de Heer Jezus Christus. In de kennis van deze heilgeheimen, deze gestage groei. Die palmboom, die kan daardoor ook wel meer dan 200 jaar oud worden. En gemeente, het kenmerkende van die palmboom is dat die verticaal groeit. Op een gegeven moment heeft hij een bepaalde dikte bereikt. En dan wordt hij niet dikker, dan gaat hij alleen nog maar in de lengte omhoog. Hoger en hoger. Mag ik dat beeld ook eens overzetten? Iedere keer gaan de takken vanaf. Takken worden eraf gekapt. Dat is bij de palmboom zo. En dan komen er weer nieuwe palmtakken aan. En zo wordt die kruin hoger en hoger. Gemeente, de Heer kapt zoveel uit ons leven weg. Jezus zegt toch dat de landman de wijnstok, de ranken reinigt. Dat er geknipt wordt, dat er gesnoeid wordt. Opdat ze meer vrucht zullen voortbrengen. Alles wat niet uit Christus is, wordt eraf gekapt. Opdat we, ja, opdat we onze wandel in de hemel mogen hebben. Opdat we uit hem mogen gaan leven, meer en meer. Maar onze wandel is in de hemelen, zegt de apostel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus.
En gemeente, die kruin van die palmboom, die komt uiteindelijk in de hemel. Dan gaat het beeld zo mooi overgezet worden in het boek Openbaring, in Openbaring 7. Dan lees ik: naar deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle naties en geslachten en volken en talen, staande voor de tronen voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. Dan mogen, mag ik het zo zeggen, die palmbomen, die mogen, ja, die mogen thuiskomen. En dan gaan die palmtakken, die gaan het feest ondersteunen, het vreugdefeest. En zij begonnen vrolijk te zijn, met palmtakken in de handen en witte klederen aan, gewassen in het bloed van Christus. Komen ze thuis, deze pelgrims, deze woestijnbewoners. Gemeente, we gaan hier zingen. We doen het uit Psalm 25, van de versen 7 en 8. Psalm 25, van de versen 7 en 8. Dat is dat verborgen leven uit deze bron. Uit de bron Jezus Christus, die het levende water is. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het helgeheim, daar heeft hij dat geheim, wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. 25 vers 7 en 8.
Gemeente, we vinden in kanttekening 16 een bijzondere uitleg over de groei van de palmboom. Leest er als volgt. Kanttekening 16. Deze boom was hoog en rechtop, met schone groene takken. Of schoon hij met gewicht of zwaarte nedergebogen wordt, zo groeit en bloeit hij evenwel. Daarom is hij een teken of figuur van victorie. Openbaring 7 vers 9. Dus de kanttekenaren die wijzen bijzonder op die zware last die in die kruin te vinden is. Dat is ook onze laatste gedachte straks, de vrucht. De vrucht van de palmboom die u in de toppen vindt. Denk een bijzonder aan de bomen die soms wel meer dan 50 kilo vrucht bij zich dragen. 50 kilo zware vruchten, soms wel 100 kilo. Het drukt die boom naar beneden. En tegelijkertijd heeft het daarmee ook iets heel nuttigs gemeend. Want je zou zeggen, die zware vrucht daar in de top van die boom, dat is eigenlijk helemaal niet goed voor die boom. Dat houdt de groei tegen. En toch niet. Weet u dat juist die zware last heel goed is voor die boom, omdat die anders veel te hard zou kunnen gaan groeien. Houdt die last eigenlijk die groei wat tegen. Zoals we dat in Nederland ook wel doen. Als een vruchtboom te hard gaat groeien, zegt de fruitteler, dat gaat niet goed. Die boom die wordt veel te hoog. Die gaat te hard. Die groei gaat de verkeerde kant op. Weet je wat hij dan doet? Dan gaat hij de wortels doorsnijden. Dan maakt hij die wortels kleiner, zodat die groei wat beheerster gaat worden. En gemeente, dat doen die mensen in het oosten ook met deze palmbomen. Dat ze zelfs heel bewust een last in die boom gaan leggen. Ik zei al net, die wortels, ja, die zijn verticaal, die gaan heel diep de grond en daar komen ze niet aan. Dat is juist goed voor die boom. Maar wat ze wel doen is die last in de top leggen. Als een boom, als een olijfboom, of een palmboom te hard groeit. Want ook in het oosten heb je tegenwoordig hele kwekerijen, boomgaarden met palmbomen die allemaal daar staan om die vrucht te kweken, om dadels te kweken of andere vruchten. En dan wordt er wel een zware steen in de top gelegd van die palmboom. Een steen. Als tegendruk. Groeien als een palmboom, ondanks die verdrukking. Het is door de vervolgde kerkgemeente, door de Hugenotenkerk in Nederland ook wel verwerkt in hun symbool, in hun logo. De kerk afgebeeld als een palmboom met een last in de top. En later hebben ze die last, die steen, veranderd in Gods woord. Eigenlijk wel een hele mooie symboliek. Gods woord dat op hen drukt. Maar het was oorspronkelijk een steen. De last die de groei moet tegengaan. Dat is wat. Vindt u dat niet vreemd in het geestelijk leven? Je zou zeggen, de Heere zorgt ervoor dat zijn kinderen alleen maar kunnen groeien. Hoe hoger ze worden, hoe mooier het is. Eigenlijk een beetje ook het beeld van de cederboom, hè? Die hoge bomen. Hoe hoger, hoe beter. Nee, zegt de Heere, zo is het niet. Zo is het niet. Zo is het niet. Ik ga eens een voorbeeld geven. Asaf. Asaf die begrijpt de Heere niet meer. Hij zegt, ik dien u nu al zo lang. Met heel mijn hart. Ik heb u hartelijk lief, Heere. En hij kon dat zeggen, gemeente, dat begrijpt u. Dat was echt zo. Net als Job, die kon dat ook zeggen. Heere, ik heb u gediend. Waarom komt u mij tegen? Waarom deze moeite? Waarom dit verdriet? Job begreep het niet. Asaf begreep het niet. Hij zegt, mijn bestraffing is er elke morgen. Elke morgen. Ik weet niet wat er in zijn leven was. Misschien wel een ernstige ziekte. Misschien wel een handicap. Misschien heeft de Heer wel kinderen uit zijn leven weggenomen. Of zijn geliefde vrouw weggenomen. Of andere dingen die hem zo drukten. Waarom? Waarom, Heere, mag ik het even zo zeggen, zorgt u niet wat beter voor uw kinderen? Waarom bespaart u me dit verdriet dan niet? Begrijpt u het, gemeente?
Waarom moest het nou zo gaan? Waarom zijn er de aanvechtingen? Waarom kan een kind van God nou niet altijd geloven? Iedere dag maar zingen. Iedere dag op de toppen van zijn geloof lopen. Waarom? Waarom niet, gemeente? Hoe komt dat toch? Hoe komt het dat Asaf aanvechtingen kende, dat David aanvechtingen kende, dat de discipelen aanvechtingen kenden? Hoe komt het toch dat Paulus spreekt over een doorn in zijn vlees, waar hij wel 3 keer over had gebeden tot de Heer of die doorn wilde wegnemen? Hoe komt dat toch? Waarom laat de Heer dat nou allemaal toe? Het antwoord vindt u in het woord van de Heer Jezus. Dat alleen al. De Heer Jezus die heeft het dan niet over een steen in de palmboom, maar hij bedoelt wel hetzelfde. Hij heeft het over het kruis op je nemen en hem volgen. Hij zei tegen die rijke jongeling, verkoop alles wat je hebt, verkoop je luxe leventje maar. En kom mij achterna, volg mij in al mijn moeilijke omstandigheden. Ook letterlijk, hè, ook letterlijk. Verkoop het dan maar. Laat maar zien dat je liefde tot God en je naaste oprecht is, zoals je zegt. En die jongen ging bedroefd heen. Ja, de Heer Jezus had gezegd, dat is wel je kruis op je nemen. Dat is het kruis op je nemen. En laten we zeggen, de discipelen dan, maar Heer Jezus, wij zijn u gevolgd. Met andere woorden, wij hebben het kruis op ons genomen. En dan? Zo het om mijnentwil gedaan hebt, zegt de Heer Jezus, krijg je het 100-voudig terug. Hier in deze tijd en straks in het eeuwige leven. De beloning die komt. Na de strijd de kroon. Jawel, gemeente, dan zal die belonen. Hij geeft het. Hij geeft het echt. Maar waarom dan toch hier op aarde die verdrukkingen? Waarom die geestelijke en die lichamelijke verdrukkingen? Waarom die moeite? Waarom die beproevingen? Opdat we meer vrucht zullen voortbrengen. Gemeente, want die steen is zo nodig. Om die palmboom een rijke vrucht te geven. Heer Jezus zegt, die wijnstok met die ranken, die moet gesnoeid worden. Wij hebben tegen de pastorie ook zo'n wijnstok, die is al best wel oud en heel veel ranken zijn eraan. En jongens en meisjes, als ik die ranken niet afsnoei, dan zullen die druifjes klein blijven. Maar ik vond het eigenlijk altijd heel jammer om die wijnranken af te snoeien, want het is zo'n mooi gezicht. Maar als je het niet doet, blijven die vruchtjes zo klein. Heer Jezus zegt, de landman die komt en die knipt die ranken eraf. Opdat die vrucht groter en beter zal worden. Dat is zo nodig. Gemeente, de beproeving is nodig. De apostel Paulus zegt, hij zegt, weet je, dat we zelfs mogen en moeten roemen in de verdrukking. En weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Gemeente, de beproevingen hebben eigenlijk een tweeledig doel. Eerste doel is dat die beproeving ons brengt bij de Heer Jezus Christus in ons leven. Daar dienen die roepstemmen voor. Het kan ons ook inderdaad bij hem weghouden. Er zijn mensen die zeggen, zo'n God daar wil ik niet meer in geloven, die dat allemaal doet. Die dat allemaal maar toelaat. En ze keren zich van hem af. Het kan ons bitter maken. Verbitterd doen zijn. Maar als de Heilige Geest erin meekomt, dan brengt het ons juist bij Christus. Dan zeggen we, och Heere, mag ik uit u leven? Wilt u mijn last meedragen? Zoals u dat zegt in uw woord, Heere, dat als het gaat om dat kruis dat ik moet dragen, dat ik moet zien op de overste leidsman die het kruis heeft verdragen en heeft gedragen en de schande heeft veracht. Weet je, John Owen heeft een kostelijk boek geschreven aan het eind van zijn leven. En ik zou wel willen dat u het allemaal leest. Dat heet De Heerlijkheid van Christus. Het is een schitterend boek. Waarin hij Christus echt laat schitteren. Het is het laatste wat hij heeft geschreven. En dan zegt hij, dat moeten we leren. Op Christus te zien in zijn vernedering. Zoals hij het kruis heeft gedragen. Zo moeten zijn kinderen het kruis leren dragen. Hem te volgen. Te zien wat hij heeft verlaten, de hemelse heerlijkheid. De goddelijke eer.
om te lijden en te sterven. Hij heeft het moeten uitklagen. De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niet eens een steen waarop hij zijn hoofd kan leggen. Een goede vriend van me zegt tegen mij, ik denk erom. Hij vier spijkers. Hij vier. Door zijn handen en zijn voeten. Wij misschien één. Gemeente, als ons lijden, als onze moeite ook in dat teken komen te staan, dan leren we hem ook volgen. Dat gaat niet vanzelf, oh nee, daarom is dat gebed zo nodig. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, mag ik op u gaan lijken? Gemeente, dat is wat Paulus doet in Romeinen 8, dan zegt hij, ik roem in de verdrukkingen. Dan zegt hij, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Geen koude, geen hitte, geen vervolging, geen gevangenis, geen honger, geen dorst. Geen moeite, geen overheden, geen machten, niets, maar dan ook niets. Zelfs de dood niet. Dan begint hij notabene mij, zegt dood nog leven. Ook de dood kan me niet scheiden van de liefde van Christus. O, dan leert je het juist in die beproevingen. De Heere Jezus blijft dezelfde. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. En ergens anders lees ik, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in de eeuwigheid. Gemeente, dat in die beproevingen te leren. Hij blijft dezelfde. Ook in de kastijdingen. Ook in de moeite. Ook in de aanvechtingen. Zo hebben de discipelen hem leren kennen. Als de waarachtige Christus die nooit veranderde. Die zijn woord nooit, maar dan ook nooit aanpaste. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Om zo te belijden, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Gemeente, we gaan naar de laatste gedachte, dat is de vrucht. Er is ook een heerlijke vrucht. Denk alleen aan de dadelpalm, ik zei het al, die kan wel meer dan 50 kilo aan voeding geven. Aan dadels met een enorme voedingskracht voor mensen. Alles zit in die dadels. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Er zijn Bedouinen die leven uitsluitend van dadels en water. Kunnen ze wel leven. Er zit alles in. Zoals eigenlijk in de moedermelk ook alles zit. Alle stoffen zitten die wij nodig hebben. Ook een beeld hè, wat de Bijbel gebruikt. Komt alle gij dorsteren tot de wateren. Komt gij die geen geld hebt. Komt koopt wijn en melk. Heb je dan weer die melk. Onvervalste melk, zegt apostel Petrus. Alle voedingsstoffen zitten erin. Dat is bij die dadels ook zo. In gemeente, eigenlijk zijn er nog veel meer nuttige dingen in die palmboom te ontdekken. Spurgeon die schrijft in zijn commentaar op deze psalm dat er wel 360 nuttige dingen kunnen worden gedaan met de palmboom. Met alles wat die palmboom meebrengt. Dus niet alleen de dadels, maar ook de bast en de inhoud van de stam en de takken, de palmtakken. 360 producten zouden er meegemaakt kunnen worden. Dat is wat. Matten, daken, manden. Er wordt zoveel mee gedaan. En gemeente, dat is ook het beeld van de palmboom. Waarom bent u een christen? Waarom een christen? Ga ik weer even terug, gemeente, naar zondag 12. Waarom wordt gij een christen genaamd? Door wedergeboorte. Door geloof. Omdat ik door het geloof, daar heeft hij het, door het geloof, een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Ja, zoals Onesimus een nuttige persoon mocht worden. Eerst was die tot onnut, later tot nut. Gemeente, is dat ook in ons leven zo. Het valt mij op dat als we voor de rechterstoel staan van de Heere Jezus, dat uiteindelijk de Heere naar die vrucht zal gaan. De vrucht, dus de vrucht die uit het geloof voortkomt, zeker. Uit de wedergeboorte, zeker. Maar de Heer gaat wel naar de vrucht toe. En dan staan ze voor de troon en dan zegt de Heer Jezus, kom in, kijk eens zegende. Want ja, je hebt de armen te eten gegeven en kleding gegeven en de gevangenen heb je bezocht. En dan zullen ze zeggen, maar wanneer hebben we dat dan gedaan? Wanneer dan? En dan zal de koning zeggen, zo het aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo hebt het aan mij gedaan. Ja, daden, hè? Daden, dat zijn de daden in ons leven. Het mag niet alleen bij goede woorden blijven. Gemeente, er zijn mensen die wensen elkaar van alles toe, in moeite en in zorg. Nou, ik hoop maar dat het... Maar ze doen niets. De Heer zegt, waar zijn de daden? Er waren heel wat mensen die Jezus volgden. Maar er waren er ook bij die met hun daden hem hebben onderhouden. Denk aan dat gezinnetje in Betanië die hem gastvrij onderdak hebben gegeven. Maria, Martha, Lazarus. De vrouwen die hem dienden met hun goederen. Wij houden daar meestal niet zo van als het al te concreet wordt. Toch? We vinden het al heel mooi als we netjes iets in de collectezak doen. En misschien aan het eind van het jaar kijken of er nog iets over is. Of we nog een extraatje kunnen doen voor een of ander doel. Maar het moet vooral geen pijn doen van binnen. Zeg eens eerlijk. Hey, tegen uzelf natuurlijk. Wie van ons lijkt erop op die Barnabas? Die, weet je wel, die akker verkocht voor zijn naasten. Jongen, jongen. Zomaar een akker verkopen. Nou ja, niet zomaar. Er waren mensen in nood. Er waren mensen in armoede. En dat kon hij niet aanzien in de gemeente en hij wilde helpen. En daarom verkocht hij die akker, opdat die anderen geholpen konden worden. En die weduwe in de tempel, die gooide heel haar leeftocht in de schatkist, zei de Heer Jezus. Dat was niet iets extra's, iets wat ze toch wel over had. Nee, ze had toen niks meer. Net als die andere weduwe die Elisa heeft geholpen. Elia was het, ja. En die uiteindelijk alles gaf wat ze nog had. Haar laatste meel en haar laatste olie. Alles geven. Meent u, wat geven wij? Wat zijn nou eigenlijk ook de zichtbare vruchten in deze wereld? Er was een jongen die kwam bij me en die zei, ik geloof niet meer in God, want als God deze wereld allemaal maar zo in stand laat met dat lijden, met die moeite, dan heb ik hem gevraagd, heb jij er één boterham minder om gegeten? Wat heb jij nou werkelijk gedaan in deze wereld? Niks, zei hij. Ik zeg, nee, precies. En dan geef je God de schuld. Meent u, wat doen wij nou echt voor onze naasten? Wat doen we voor de Heer? Hoe is onze bewogenheid? Ik denk dat een van de grootste zonden in onze gereformeerde gezindte is het materialisme. We gaan zo op in zoveel materiële dingen. En we koesteren dat. Zeg het maar eerlijk, gemeente, zeg het maar eerlijk. Ik hoorde van een dominee uit India, die begreep er niks van. Ik begreep er niks van. Hij zegt, van het geld wat een auto eigenlijk kost hier, daar kun je een dominee voor aanstellen, een heel jaar lang als het moet. Of een kerk bouwen. Hij begreep het niet. Ik zeg niet dat u geen auto mag rijden, hoor, maar ik wil het u toch maar even meegeven. Wat zijn onze vruchten met de daden? Ja, maar het gaat om de geestelijke zaken. Zeker ook, gemeente, ook om de geestelijke zaken. Die vruchten inderdaad, die zijn er ook. Hè? Het gebedsleven, de strijd tegen de zonde, het heilig willen leven voor het aanzicht van de Heer. Maar ze mogen ook zichtbaar worden in ons leven. Ja, ze moeten zichtbaar worden. En gemeente, dan ga ik naar het laatste wat hier in bijzonder wordt genoemd in deze psalm. Dat is het einde van de psalm. Dan wordt eigenlijk een van de belangrijkste vruchten concreet genoemd. Dat is deze, om te verkondigen dat de Heer recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Dat is de vraag die ik u ook wil meegeven. Doen wij daar ook iets mee in ons leven? Mag ik het eens vragen? Hoeveel mensen heeft u al geprobeerd mee te nemen naar de kerkdienst? Ja, maar dat doen ze toch niet. Oké. Dus dan maar niet proberen. Niet proberen. Dat is gevraagd aan uw buren. Ze misschien ook, als ze niet kerkelijk zijn, als ze zonder de Bijbel leven. Of ze misschien iets te meer van zouden willen horen. Of je ze iets mag geven, een boekje of zo. Dat is gedaan. Of op je werk. Of waren die collega's van u ook zo verbaasd toen u na jaren vertelde dat u... Ja, misschien wel met tegenzin dat u ook naar de kerk gaat. Oh, joh, nooit iets van gemerkt. Echt waar? Vindt u dit wat te concreet? Mag u vinden, maar de Heer kijkt naar concrete daden in ons leven. Hebben wij zijn naam verkondigd? Heb je verteld dat hij recht is, gemeente? Anders zal het bloed van onze naasten van ons geëist worden. Heb u kunnen vertellen dat hij uw rotssteen is? Uw enige rotssteen waarop u uw levenshuis kunt bouwen, mocht bouwen.
en dat hij niet wankelt. Dat hij dezelfde blijft, nu en straks. Heb je er al eens een zuur gezicht voor over gehad? Ja. Doe dat biddend. Heere, geef mij vrijmoedigheid om dit te doen. Om Jezus wil. Amen. Heere, mogen wij u dank zeggen voor dit woord dat tot ons kwam en dat ons ook heel eerlijk voorhoudt wie wij behoren te zijn. De christen getekend in het beeld van de palmboom. En dan zoekt u vrucht, Heere. We weten een andere geschiedenis, vanuit een andere geschiedenis, dat u, o Heer Jezus, kwam bij de vijgenboom en naar vrucht zocht. Vruchten van geloof en van bekering. Met woord, maar ook met de daad. Ook zichtbaar. Een binnenkamer, maar ook een buitenkamer. Een leven zichtbaar in deze wereld. De Heere wil geven dat we dat kennen. Dat we dat kennen. Dat we mogen leven uit die verborgen bron. De Heer Jezus Christus. En die gekruisigd. Maar wat meer is, die is ook eens opgewekt. En die is ten hemel gevaren. En aan de rechterhand van zijn vader bidt. Opdat onrechtvaardigen rechtvaardig kunnen worden. Gerechtvaardigd door zijn bloed alleen. Heere, ga zo weer met ons. Zegen dit woord. We vragen het u niet alleen voor onszelf, maar ook voor dit land. Ook voor deze droge aarde. Heere, zou u ook nog regen willen geven. We ervaren onze afhankelijkheid van u. Die in de tijd van Elia de regen onthield, maar hem ook weer gaf. Zou u dat ook in ons land willen doen en daarbuiten? We vragen het om Jezus wil. Amen. Meent u, we zingen tot slot uit Psalm 1, daarvan het tweede vers. Psalm 1, daarvan het tweede vers. Daar wordt weliswaar geen palmboom bedoeld. Maar het is wel weer een boom ook die vruchten geeft en waarmee de christen uiteindelijk wordt bedoeld. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. Psalm 1, het tweede vers. Heen in vrede draagde de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn blijven met u allen. Amen.